gisteren toen binnen zei van Ruzia is niet wel fit. Ik zag allemaal van die verschrikte gezichten naar mensen dachten, hij is dan niet weer overspannen of heeft het dan niet aan of zo. Maar het is alleen een beetje mijn stem en een behoorlijke verkoudheid. Maar volgens mij een keer mee verder heel weinig. En zie ik er eigenlijk wel naar uit om vanavond het er inderdaad met jullie over te hebben van wie is onze tegenstander. Want als wij niet weten wie onze tegenstander is, dan heb je denk ik al heel veel in je leven verloren, zeg maar. Ondanks dat je een kind van de Heer Jezus kunt zijn. Ik ga die studie ga ik opdelen in twee gedeelten, dat doe ik wel vaker. Het eerste gedeelte is vooral van, is Satan echt en wie is Satan? Daar blijf ik niet lang bij stilstaan. De allereerste avond toen het ging over geloofzekerheid en al die dingen heb ik daar ook wat dingetjes van genoemd. Van, is Satan wel of niet echt? Maar ik voel mij verplicht om daar iets over te noemen in het begin. Omdat heel veel mensen elders ook die bijbelstudies volgen. En misschien niet de eerste avond hem gaat. En het is belangrijk dat ze toch iets daarvan afweten. Is hij werkelijk of niet? En het tweede gedeelte is, hoe valt hij ons aan? Nou, ik wil eerst beginnen met, dus, is hij echt, wel of niet? Nou, we gaan gewoon een paar bijbelteksten lezen waarin we zien dat die Satan inderdaad echt is. We willen beginnen met Matteüs 4. Dat is een moment dat de Heer Jezus, er staat bij mij boven Matteüs 4, de verzoeking in de woestijn. Dat gebeurt gelijk nadat de Heer Jezus gedoopt is. Hij laat zich dopen aan het begin van zijn bediening. En meteen komt die verzoeking in de woestijn. En dan staat er in vers 1. Toen werd Jezus door de geest weggeleid naar de woestijn om verzocht te worden door de duivel. Nou, volgens mij, als wij de Bijbel voor waar aannemen, is het helder dat er een duivel is, of niet? En in vers 11 staat bijvoorbeeld, helemaal aan het einde, heeft hij verschillende keren geprobeerd de Heer Jezus te verzoeken, dan staat er in vers 11, toen liet de duivel hem gaan, en zie, engelen kwamen en dienden hem. Dus hier zien wij ook, dat die duivel er dus echt is. De duivel liet hem gaan, staat er in vers 11. Ik zelf vind het altijd een van de allermooiste teksten uit de Bijbel, want ik visualiseer altijd alles. En dan staat hier, toen liet de duivel hem gaan. En zie, engelen kwamen en dienden hem, de Heer Jezus. En waarom vind ik dit zo'n geweldige tekst? Omdat Jezus zonder zonde de eindstreep moest halen. Dat hij gekruisigd zou worden. Anders was alles voor niets geweest. En de Satan heeft hem verschillende keren proberen te verzoeken in dit gedeelte. Moet je thuis maar eens gaan lezen. En ik krijg altijd het beeld bij die laatste tekst. Of als ik vanaf vers 10 lees, dan staat er, toen zei Jezus tegen hem, ga weg Satan. Want er staat geschreven, de Heere uw God zult u aanbidden en hem alleen dienen. En toen liet de duivel hem gaan. En zie, engelen kwamen en dienden hem. Nou, wat ik daar heel bijzonder aan die tekst vind, dat ik altijd voor mij zie als ik dit gedeelte lees, dat daar die verzoeking dus in die woestijn gebeurt. En iedere keer Satan komt. En hij probeert iedere keer de Heer Jezus in de val te lokken, zeg maar. En als ik dan die laatste tekst lees, dan heb ik het beeld erbij. Dat de engelen in de hemel die hele route door die woestijn, die 40 dagen, ademloos hebben gevolgd vanuit de hemel. Hoe gaat dat? Hoe gaat dat? Gaat het goed? Gaat het niet goed? Gaat het wel goed? Gaat het goed? En hoe gaat het? En dan staat er in het laatste gedeelte, toen liet de duivel gaan. En zie, engelen kwamen en dienden hem. En meteen waren ze bij hem, maar ja, dat doorstaan, snap je? Ik bedoel, hier proef je al iets van hoe de hele hemel ermee bezig is. Met mensen hier op aarde, omdat die gered worden. Onvoorstelbaar. Ik vind dat zo'n bijzonder mooie tekst. Ik heb Lucas 4 ook opgeschreven, maar er staat precies hetzelfde. Ook de verzoeking in de woestijn. Dan heb ik Matteüs 25 vers 41 ook opgeschreven. En het gaat over het gedeelte dat de schapen en de bokken van elkaar gescheiden worden. En dan staat er op een gegeven moment in vers 41. En dan zal hij ook zeggen tegen hen die aan de linkerhand zijn. Ga weg van mij, vervloekten, in het eeuwige vuur. Het gaat dus over de hel. Dat voor de duivel en zijn engelen bestemd is. Dus hier zien we ook duidelijk. De duivel en zijn engelen. Die zijn er dus weer. Maar hier zien we ook duidelijk, weer de liefde van God eigenlijk. Want hier staat, dan zal hij ook zeggen tegen hen die aan de linkerhand zijn. Ga weg van mij, vervloekten, in het eeuwige vuur dat voor de duivel en zijn engelen bestemd is. Dus de hel die God geschapen heeft, die was nooit bestemd of gemaakt met de bedoeling dat er een mens in zou komen. Hij is geschapen voor de duivel en zijn engelen. Dat was altijd de bedoeling. Het is nooit de bedoeling geweest dat God een hel zou maken voor mensen. Maar mensen zijn in zonde gevallen en er zijn mensen die daarin komen. Niemand hoeft daarin, maar er zijn mensen die komen daar. Dat ze niet voor Jezus hebben gekozen. Maar hier zien we ook weer heel duidelijk. In het eeuwige vuur voor de duivel. Hier zien we duidelijk de duivel en zijn engelen. En hier zien we dus ook dat de duivel niet alleen is. Hij is dus niet alleen. En zijn engelen staat er. Dan heb ik Matthäus 8 vers 28. Een paar teksten. En er staat bij mij boven de genezing van bezetenen vanaf vers 28. En er staat er, 8 vers 28, Matthäus. En toen hij aan de overkant was gekomen in het land van de Gergesenen, kwamen twee mensen die door demonen bezeten waren hem tegemoet. Door demonen. Dus de duivel is echt. En zijn engelen, dat zijn de demonen. Dat is allemaal echt. Hier staat het ook weer duidelijk. En gisteren haalde binnen een tekst aan uit Jacobus 2. Die ga ik ook nog lezen. En dan, anders kan ik wel alles mee doorgaan. Er staan er genoeg in de Bijbel. Maar het viel me gisteren gelijk op toen ik binnen die tekst las. Jacobus 2 vers 19. Daar staat, u gelooft dat God één is en daar doet u goed aan. Maar ook de demonen geloven dit. En zij sidderen. Dus hier zien we, we hebben een x-aantal teksten gehad. Nu zien we hier eigenlijk heel duidelijk dat er dus een duivel is met zijn engelen, met zijn demonen. We zien dat hij er altijd op uit is om alles kapot te maken wat van God is. Hij wil de plek van God. Dat zien we hier heel duidelijk. Maar we zien hier ook heel duidelijk. Dat hebben we net gezien in de verzoeking toen die engelen kwamen. Dat God altijd wil dat het met ons goed komt. Dat was ook waarom die engelen zo ademloos toekeken. Zij, het mocht niet misgaan, snap je? Het mocht niet misgaan. Maar dan zouden wij verloren zijn. Dus ik denk dat er ook een feest in de hemel is geweest. Er staat en engelen kwamen en dienden hem. Maar ik denk echt dat het een feest in de hemel was van dit is goed gegaan, zeg maar. Er is gewoon wat gebeurd, zeg maar. En hier zo in deze tekst zien we, u gelooft dat God één is en daar doet u goed aan. Maar ook de demonen geloven dit en zij zidderen. Dus hier zien we ook, door die tekst kunnen wij lezen wie die demonen zijn en wie God wel niet is. Want hier staat, en zij sidderen. En zij weten, zij hebben gezien. Zij weten wie God is. Nou, dat is een klein stukje inleiding daarover. Wat doet hij vooral? Wat doet vooral de duivel? Nou, de duivel die wil ons natuurlijk altijd... Het maakt hem niet uit als je heel religieus bent of nooit naar een kerk gaat of wat dan ook. Maar hij wil in ieder geval dat we verloren gaan. Hij weet, voor mij is het over en uit. Ik heb alles verloren. Maar hij wil niet alleen naar de hel. En hij wil meeslepen wie hij mee kan slepen. Nou, ik heb de vorige keer ook gezegd, er zijn heel veel kerkmensen die geloven eigenlijk helemaal niet in de duisternis of in engelen van Satan of demonen. Er zijn enorm veel kerkmensen die hebben daar niks mee. Die hebben zoiets van, ik heb vorige keer die opmerking ook opgemaakt, omdat iemand dat een keer letterlijk tegen mij zei. Toen begon ik over de duivel en zijn demonen, zeg maar. En de vorige keer heb ik dat ook gezegd, of de eerste avond. Toen zei die persoon tegen mij letterlijk, moet ik even denken, gaat, noem mij op, Holm. Nu sla je deur, snap je? Ik was aan het doorslaan volgens die persoon. Daar wil ik het helemaal niet over hem, noem maar op. Nou ga je veel te ver, nou is het, dat gaat nergens over, zeg maar. Maar het gaat niet veel te ver, het is een werkelijkheid. Dus je hebt enorm veel kerkmensen die geloven totaal niet in dat er een tegenstander überhaupt is, in die zin. Je hebt wel mensen die denken van, ja, er zal wel iets zijn. Maar ze hebben helemaal, ze hebben niet door dat de wereld een slagveld is, waar strijd op wordt geleverd. En waar mensen, ja, waar gewoon ingewikkelde oorlog is, zeg maar. Van het licht tegen het kwaad. Zo simpel is het gewoon. De wereld zelf, de mensen in de wereld, die geloven wel. Ik weet niet hoeveel mensen soms hier van jullie wel eens met mensen uit de wereld erover spreken. Of dat het onderwerp te sprake komt. Dan zeggen ze van, nou ik weet niet of het precies een God is. Maar ik weet wel dat er rare krachten en machten zijn. Want bij die knippert de binnenverlichting en bij die gebeurt dat. En die heeft stemmen in zijn hoofd. En hoeveel dingen lezen wij niet in de krant dat iemand... Een poosje geleden las ik nog van een jonge vent uit, volgens mij ergens bij Scheveningen of zo vandaar. Hij had daar een vrouw vermoord in de bosjes. En na tijd in Limburg een man en een vrouw op de heide, zeg maar. En dat alles in 5 dagen tijd of zoiets. En dan was hij bij de psychiatrische inrichting aangekomen. En daar had hij letterlijk, ook voor de tijd had hij zich ook al gemeld, maar hij moest weer gaan. Was niet genoeg plek. Maar hij heeft zich daarna aangemeld en nu komt het voor de rechter. En ik heb er pas een stukje van gevolgd over gelezen, zeg maar. En die jongen zei, ja, ik kon niet anders. Ik had stemmen in mijn hoofd. Die zei, je moet dit doen, je moet dit doen, je moet dit doen. Dus er zijn in de wereld heel veel mensen die hebben stemmen in hun hoofd. Ik denk dat wij soms niet beseffen wie er allemaal, of waar wij allemaal tussendoor lopen, zeg maar. Maar God is goed en hij beschermt ons. Maar we zitten in een gekke wereld. En de wereld weet, er is een duisternis, er is een duistere kant. Nou, wat doet hij vooral? Nou, dan gaan we een vers lezen uit Johannes 10, vers 10. Ik denk dat heel veel mensen hem uit hun hoofd kennen. Of in ieder geval als ze hem horen, dan zeggen ze van, oh, die tekst. Johannes 10, vers 10, daar staat, de dief komt alleen maar om te stelen, dat is de duivel dus, te slachten en verloren te laten gaan. En de Heer Jezus zegt, ik ben gekomen opdat zij leven hebben en overvloed hebben. Dus hier staat, de dief, de Satan, die komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan. Altijd komt hij om dit. En verder nergens om. Je kan nooit één avond een gezellig avondje met Satan hebben. Want het lijkt misschien een gezellige avond, maar een dag later krijg je de rekening. En dan kom je erachter dat het hopeloos mis was. 1 Petrus 5 vers 8. Gaan we ook nog even lezen. En dan ben ik een behoorlijk stukje heen met die teksten. 1 staat ook precies wie hij is en wat hij doet. 1 Petrus 5 vers 8. Wees nuchter en waakzaam. Want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw. Op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. Dus knettersduidelijk. Er is dus een duivel. Wat is zijn plan? Hij gaat op zoek. En als hij jou te pakken krijgt, dan heeft hij maar één doel. Hij wil jou slachten. Hij wil jou verloren laten gaan. En hij wil je compleet verslinden. Compleet verslinden. Er is helemaal niks leuks aan hem. De Bijbel zegt, er is geen waarheid in hem. Er is geen waarheid in hem. Niet één ding is waarheid. Alles is half of een verdraaiing en aan het einde van de rit is het een leugen. En het gaat je gewoon niet goed als je met hem te doen krijgt. Nou, de 2 grootste trucken van de Satan zijn, die heb ik opgeschreven. De eerste truc, die kent denk ik de meeste mensen wel. Wat is de grootste truc, zeggen ze altijd, van Satan? Ik heb dit opgeschreven. Dat hij ons laat geloven dat hij niet bestaat bij de mensheid. Hij laat de mensen geloven dat hij niet bestaat. Dat is één van zijn grote trucken. En ik denk naar ons christenen, wie wel geloven dat hij bestaat. Ik heb erover nagedacht. En daar heb ik nog eentje bij ondergeschreven. Daar maak ik ook neergezet 2 grootste trucken in mijn beleving dan. Hè? Of hij geeft jou de leugengedachte dat jij hem echt wel doorhebt. Hoe vaak, dit is iets dieper hè. Die eerste kunnen we nog snappen. He, hij geeft ons het idee dat hij niet bestaat. Maar hij geeft ons ook vaak, wij die geloven dat hij wel bestaat. Hij geeft ons heel vaak een leugengedachte. Dat is gewoon een leugengedachte dat wij hem wel even door hebben. Maar hoe vaak denk ik, maak ik een keuze vanuit mijn gevoel. En dan denk ik, dit is van God. En dan ben ik op weg. En dan kom ik erachter, dit was helemaal niet van God. Ik loop compleet vast. Snap je? En wij denken onbewust dat wij hem doorhebben. Dat wij niet in die val trappen. Wij hem Satan wel door, zeg maar. Pas sprak ook iemand. En die liet bepaalde dingen toe in zijn leven. Wat ik gewoon niet begrijp. Ik heb daar met hem een gesprek over gehad. En hij zei, joh, maar Ries, ik zie daar niks in. Ik lees het gewoon niet in de Bijbel zoals jij het gewoon leest, noem maar op. En ik heb er geen enkele moeite mee. Ik laat het toe in mijn leven. En ik heb opgelet, zegt hij, dat ik, jongen, ik zeg, je zal verblind worden. Ik zeg, als wij zonde en bepaalde dingen toelaten in ons leven, gaan we verblind worden, zegt de Bijbel gewoon. Dan zien wij niet meer welke kant we opgeleid worden. En hij zegt, ja, maar daar heb ik goed op gelet, zegt hij. Hij zegt, ik heb goed op gelet, hé, dat ik niet verblind word. Ik ben niks verblind geworden. En ik had een gesprek met hem en er kwam maar één woord iedere keer bij mij terug. Kerel, wat is er gebeurd? Hé, je bent zo blind als ik weet niet wat. Je bent zo blind als ik weet niet wat. Dus dit is een truc van Satan. Het is gewoon een gemene truc. En dan moet je niet kijken, oh, die persoon, wie het ook is, zeg maar. Ja, niemand kaars kent hem hier trouwens. Dus heel veel mensen kennen hem hier niet. Dus niemand hoeft er illusies te maken en hier over na te denken. Maar, ik bedoel gewoon dit. Dit kan zo snel in ons eigen leven zijn. Dat wij op een spoor zijn. Dat we op een spoor zijn. En dat wij gewoon denken, we hebben hem wel door. Maar dat we dan een half jaar terugkijken. Dat we kijken, oh, wat was ik blind. Wat was ik blind. En hij heeft veel weggeroofd. En daarom, er zijn twee trucken van hem. Of hij laat ons geloven dat hij niet bestaat. En ons christenen, die met hem bezig zijn. Dan geeft hij heel vaak het gevoel van, dat we hem wel doorhebben. Maar we hebben met een slinkse, mega slinkse gast te doen, zeg maar. Nou, dat is een beetje de inleiding. Is Satan echt? En wie is Satan? Nou, hij is echt, helder. En wie is die? Hij is de moordenaar van het beginnen, de leugenaar van het beginnen. En hij wil alleen maar verwoesten en kapot maken. Nou, hoe valt hij ons aan? Dat gaan we zo dadelijk ook zien. Ik ga eerst even verder met Ezechiël 28, vanaf vers 12. Bekend Bijbelgedeelte, voor velen denk ik. Gaan we gewoon snel doorheen. En Jesaja 14 ook, daar gaat ook over naar wie hij is. Vanaf vers 12b. Dit is een beschrijving van Satan. U, toonbeeld van volkomenheid, vol wijsheid en volmaakt van schoonheid. U was in Eden, de hof van God. Allerlei edelgesteenten was uw sieraad. Robijn, topaas en diamant, turkoois, onyx en jaspis, saffier, smaragd, beryl en goud. Het werk van uw tamboerijnen en uw fluiten was bij u. Op de dag dat u geschapen werd, waren ze gereed. Dus hier staat hoe bijzonder mooi hij was. Wat voor bepaalde gesteente allemaal in hem aanwezig was. Hij was gewoon een wandelend sieraad, staat hier. En een wandelend muziekinstrument. Want de tamboerijnen en de fluiten, die waren bij hem. Op de dag dat u geschapen werd, waren ze gereed. Die zaten gewoon in hem gebouwd als het ware. Hij is de koning van de muziek, niet voor niks. Hij was de aanbiddingsleider in de hemel, zegt de Bijbel. U was een gerub die zijn vleugels beschermend uitspreidt. Daarvoor heb ik u aangesteld. Dus dat is best wel apart, hè. U was een gerub, dat was een speciale engel, zeg maar. Die zijn vleugels beschermend uitspreidt. Dus hij had een bepaalde rol in de hemel. Hij had een rol van ergens van een stuk bescherming, zeg maar. Het was wel wonderlijk. En daarvoor heb ik u aangesteld. U was op Gods heilige berg. U wandelde te midden van vurige stenen. Volmaakt was u in uw wegen. Vanaf de dag dat u geschapen werd. Totdat er ongerechtigheid in u gevonden werd. Satan was dus niet zomaar een engel. Hij was een hele bijzondere engel. En gerubs, dat zijn engelen, zegt de Bijbel, die in de nabijheid van God waren. Dat staat ook in Ik kan een paar andere versen voorlezen. Psalm 80, vers 2. Daar staat, Psalm 80, vers 2. Herder van Israël, neem ter oren, u die Jozef als schapen leidt, u die troont tussen de cherubs, verschijn blinkend. Dus waar troont God? Tussen de cherubs. Die engelen, je hebt rangen en standen ook in de hemel, zeg maar. Tussen engelen en van alles en nog wat. En dit waren engelen die wat om God heen waren. Hij troonde daartussen. En even kijken, Psalm 99, vers 1. De Heere regeert, laten de volken sidderen. Hij troont tussen de cherubs, laat de aarde beven. Hier staat het duidelijk. En er staat ook een tekst in, dat God als het ware rijdt op de cherubs tussen de wolken door. Ja, ik kan me daar geen voorstelling bij maken. Maar die waren bij God, in de nabijheid van God. En ik ga er hier niet al te veel tijd aan stilstaan, zeg maar. Maar wanneer Satan bij God was geweest en hij kwam terug, dan had hij door het licht van God, die heerlijkheid wat op hem afscheen, van God, dat scheen op hem. En dan zagen die andere engelen hem van heel grote afstand al aankomen. Dan wist al, hij komt er weer aan. Omdat hij zo'n licht met zich meebracht. Hetzelfde had Mozes ooit toen hij van de berg afkwam. Het ontmoeting met God gehad en de heerlijkheid van de Heer scheen van hem af. En eigenlijk is dat in het Nieuwe Testament ook de bedoeling van onze levens, zeg maar. Dat we helemaal niet zo heel veel hoeven te praten naar onze nabije omgeving. Maar dat zij aan ons merken, aan ons proeven, dat de heerlijkheid van de Heer van ons afscheidt. Gewoon dat wij, net als Jezus, vol liefde voor iedere mens zijn. Maar ik ga er niet heel veel verder bij stilstaan, maar ik lees nog een paar versen. Door de overvloed van uw handel vulde men uw midden met geweld en ging u zondigen. Daarom verbande, Satan moest dus weg, ik u van de berg van God. En deed ik u verdwijnen, beschermende cherub, uit het midden van de vurige stenen. Vanwege uw schoonheid werd uw hart hoogmoedig. U richtte uw wijsheid te gronden vanwege uw luister. Ik wierp u ter aarde, ik stelde u voor koningen, opdat zij op u neer zouden zien. Maar hier staat in vers 17, vanwege uw schoonheid werd uw hart hoogmoedig. U richtte uw wijsheid te gronden vanwege uw luister. Hij was zo ongekend mooi, en dat vond hij op een gegeven moment zelf ook. En hij wilde als God zijn, en daar ging het mis. Vanwege uw schoonheid werd uw hart hoogmoedig. En daar komt ook die opmerking vandaan, hoogmoed komt voor de val. Dat komt hier letterlijk vandaan, dat Satan hoogmoedig werd, en daardoor is hij gevallen. En sommige mensen, ik wil gewoon één dingetje noemen over hoogmoed, zeg maar. Perfectionisme is bijvoorbeeld hoogmoed. Je hebt heel veel mensen die zijn perfectionistisch, tenminste dat zeggen zij. En die hebben dus een moeilijk leven, want zij willen altijd het zo doen, terwijl zij niet verder als zo komen. En dan denken ze vaak dat de goede eigenschap is, perfectionisme. Maar het is puur hoogmoed, want jij wilt dus eigenlijk altijd iets doen en jij denkt dat te kunnen doen, terwijl je toch niet kan. Dus je denkt hoger van jezelf dan de werkelijkheid is. Zien we dat? En dat is hoogmoed. Perfectionisme is echt een zonde van hoogmoed. Als jij last van perfectionisme hebt, of misschien wel 1000 keer jouw leven uit hebt gesproken, ja, maar ik ben gewoon perfectionistisch, dan denk dat je vanavond heel eenvoudig in gebed moet doen. Heer, bevrijd mij van die perfectionisme. Want het is hoogmoed. En ik wil u in mijn hart en niet die binding van perfectionisme. Nou, ik ga nu naar Jesaja 14. In Ezechiël werd beschreven wie hij was, hoe mooi hij was en hoe het met hem mis is gegaan. En dat hij uit de hemel werd gekegeld. In Jesaja wordt eigenlijk zijn einde beschreven. Vanaf vers 12, Jesaja 14 vanaf vers 12. Daar staat, hoe bent u uit de hemel gevallen, morgenster, zoon van de dageraad. U ligt geveld op de aarde, overwinnaar over de heidenvolken. En u zei in uw hart, ik zal opstijgen naar de hemel. Tot boven Gods sterren zal ik mijn troon verheffen. Ik zal zetelen op de berg van de ontmoeting aan de noordzijde. Ik zal opstijgen boven de wolkenhoogte. Ik zal mij gelijkstellen met de Allerhoogste. Echter, u bent in het rijk van de dood neergestort, in het diepste van de kuil. Hier zien wij dat het met Satan misgaat. Hij zegt, ik zal opstijgen in vers 14 boven de wolkenhoogte en ik zal mij gelijkstellen met de Allerhoogste. Hij gaat dus tegen de gezag en autoriteit van God in. En meteen is het met hem voorbij, zeg maar. Hij gaat tegen de gezag en autoriteit van God in en het is voorbij. Als we tegen Gods gezag en autoriteit bewust ingaan, dan hebben wij een probleem. Dan wordt God boos. Dat is anders dan een andere zonde die we doen, zegt de Bijbel. Er zit verschil in, hoe en wat. Als wij bewust tegen zijn gezag en autoriteit ingaan, hebben we echt een probleem. Dan krijgen we een probleem, dan wordt God boos. Adam en Eva deden er eigenlijk ook. Zij gingen er ook niet tegen eens, zij luisterden ook niet en ze moesten de tuin uit. Ik lees verder bij vers 16. Wie u zien, kijken u aan en letten op u. Is dit nu niet de man die de aarde deed sidderen, die koninkrijken deed beven, die van de wereld een woestijn maakte, haar steden met de grond gelijk maakte, zijn gevangenen niet losliet om naar huis te gaan? Dit lees ik opnieuw, maar dit moet dat tot ons doordringen. Dit is een beeld die eigenlijk achteraf gezien, wanneer de tijd van Satan voorbij is, wanneer hij zeg maar in de hel zit, en mensen die niet in God geloofden hem daar bij hem zijn, en hem daar zien en ontmoeten, dan zeggen die mensen eigenlijk het volgende. Vanaf vers 16. Wie u zien, kijken u aan en letten op u. En dan zeggen ze, is dit nu de man die de aarde deed sidderen, die koninkrijken deed beven? En één keer zien ze wie Satan is. En dat hij eigenlijk helemaal niks is. Dat hij alles verloren had. Dat hij ons altijd, hun altijd daar zo voor het karretje had gespannen. En in één keer zien ze, was jij dat? En in één keer zien ze hoe de werkelijkheid is. Is dit nu de man die de aarde deed sidderen, die koninkrijken deed beven, die van de wereld een woestijn maakte, haar steden met de grond gelijk maakte, zijn gevangenen niet losliet om naar huis te gaan? Alle koningen van de heidenvolken, allen rusten zij in ere, ieder in zijn huis. Maar u bent weggeworpen, ver van uw graf, als een verafschuwde lood, bedolven onder gedoden, die met het zwaard zijn doorstoken en neergedaald in een steengroeven. U bent als een lijk dat vertrapt is. En dat zien ze daar. En ik geloof dat wij dit beeld bij ons moeten houden, als wij geestelijke strijd hebben. Dat wij dit beeld in onze gedachten moeten houden. Misschien moeten we die tekst wel ergens opschrijven op de muur. Als wij ergens mee worstelen. Hij is een vertrapt lijk. Zijn rol is uit, zegt de Bijbel. Hij heeft geen macht en kracht meer. Nu zeggen jullie, dat heeft hij wel, want er is allerlei strijd. Ja, dat heeft hij, als wij het toelaten in ons leven. Als wij, in Judas vers 6 staat, die tekst heb ik al vaker gehad de laatste weken, de laatste Bijbelstudies, daar staat dat Satan en zijn engelen gebonden zijn in de duisternis tot in de eeuwigheid. Dus waar zit Satan en zijn engelen? In de duisternis. God is het licht. Als wij leven in de wil van de Heer, in het licht wandelen, dan zijn wij hier, ik heb het al vaker gezegd, dat deze tafel de duisternis is, en wij wandelen daar in die lamp, dan kan die duisternis ons nooit te pakken krijgen. Bestaat niet. Maar wanneer wij zelf zonden of dingen toelaten in ons leven, dan komen we dus in de duisternis. Dan komen we dus op dit tafeltje. En dan zal hij ons van alle kanten waar die kaart zal hij ons pakken. Maar in principe heeft hij geen macht meer in ons leven. En we zijn vrijgemaakt door het bloed van Jezus om zijn, als Jezus, wil te kunnen doen. Dus wij hebben de kracht van de Heilige Geest in ons, dat wij keuzes kunnen maken om het niet meer te doen in de duisternis te wandelen. Ik geloof ook dat we daar werkelijk van vrij zijn gemaakt. Ik geloof, kijk, heel veel mensen denken dat wij vrij zijn gemaakt door het bloed van Jezus om maar te kunnen leven hoe we willen. Maar de Bijbel zegt, nee, je bent vrijgemaakt door het bloed van Jezus, zodat jij zijn wil kan doen. En ik heb ook al vaker gezegd, de Heer Jezus had nog nooit gezondigd. En omdat hij nog nooit had gezondigd, had Satan geen enkele binding aan hem, kon hij hem nergens vasthouden. En omdat hij hem nergens kon vasthouden, kon Jezus doen wat hij moest doen. Hij kon de wil van God de Vader doen. En hij was aan het kruis gaan, de prijs betaald van jou en mij. Dat kon hij omdat hij vrij was. En door het bloed van Jezus zijn wij vrijgemaakt, zodat wij de wil van God kunnen doen. En als we dat doen, en God zijn wil gaan leven, dan wandelen wij in het licht en heeft de duisternis geen vat op ons. Nou, nu gaan we naar, hoe valt hij ons aan? Hoe doet hij dat? Dan gaan we naar Exodus 17. Vanaf vers 8. Israël verslaat de Amalekieten. Ik denk dat het belangrijk is dat ik erbij zeg, de Amalekieten zijn een beeld van Satan en zijn demonen. In de Bijbel is dat een geestelijk beeld van Satan en zijn demonen. Dus hoe die Amalekieten, valt Israël aanvallen, dat kunnen we ook één op één leggen, geestelijk zeg maar. Hoe Satan en zijn demonen, het volk van God, dat zijn wij die wedergeboren zijn, aanvalt. Nou, en dit is een geschiedenis, ik denk dat de meeste mensen de geschiedenis wel kennen. Waarin Israël oorlog krijgt met de Amalekieten. En waarin God tegen Mozes zegt dat hij de staf omhoog moet houden. En dat hij dat niet alleen kan. En dan komen die andere twee hem helpen, Hur en Aaron. En Jozua moet voorop in de strijd. En nou, we gaan het gewoon lezen. Toen kwam Amalek, vanaf vers 8, en bond de strijd aan met Israël in Rafidim. Mozes zei tegen Jozua, kies mannen voor ons uit en trek op en bind de strijd aan met Amalek. Morgen zal ik op de top van de heuvel staan met de staf van God in mijn hand. Dat is wat Mozes zegt. Jozua deed zoals Mozes tegen hem gezegd had, door de strijd aan te binden met Amalek. Mozes, Aaron en Hur klommen echter op de top van de heuvel. En het gebeurde als Mozes zijn hand ophief, dat Israël de overhand had. Maar als hij zijn hand neerliet, dat Amalek de overhand had. De handen van Mozes werden echter zwaar. Daarom namen zij een steen en legden die onder hem, zodat hij erop kon gaan zitten. Aaron en Hur ondersteunden zijn handen, de een aan de ene kant en de ander aan de andere kant. Zo bleven zijn handen onbeweeglijk, totdat de zon onderging. Zo overwon Jozua Amalek en zijn volk met de scherpte van het zwaard. Toen zeiden de Heere tegen Mozes, schrijf dit ter gedachtenis in een boek en prent het Jozua in, dat ik de herinnering aan Amalek van onder de hemel geheel zal uitwissen. En Mozes bouwde een altaar en gaf de naam de Heer is mijn banier. Hij zei, voorzeker de hand op de troon van de Heere, de strijd van de Heere zal tegen Amalek zijn, van generatie op generatie. Nou, wij hebben dus gelezen wat hier gebeurd is, hoe die overwinning behaald is. Dat laatste vers vind ik een wonderlijk vers, daar staat vers 16. Hij zei, Mozes, voorzeker de hand op de troon van de Heere. De strijd van de Heere zal tegen Amalek zijn van generatie op generatie. Dit vind ik een heel mooie tekst. Er staat, de strijd van de Heere zal tegen Amalek zijn van generatie op generatie. Als wij overwinning willen halen, ik ga straks op het eerste stukje dieper op in. Als wij overwinning willen halen, dan moeten we niet zelf gaan strijden. Hier staat, de strijd van de Heere. Zien we dat? De strijd van de Heere zal tegen Amalek, tegen Satan en zijn demonen zijn, van generatie op generatie. Wij moeten hier vanavond niet wegkomen dat we zeggen, en vanaf nu zal ik eens even die boel de deur strak dicht houden. Als we ergens mee worstelen en strijden, dan brengen wij bij de Heer. Dan zeggen we, Heer, ik worstel met deze inbraakverslaving. Ik zeg maar iets. En ik geef het aan u, neem bij mij weg. Snap je? Wij moeten hier niet weggaan vanavond dat we denken van, oeh, wacht even, we moeten Satan niet te veel eer gaan geven. Dat we denken van, man, wat is dat? Nee, we hebben net gelezen, hij heeft alles verloren. Er komt een dag, daar zal hij worden uitgelachen dat hij een vertrapt lijk is. Dat mensen gewoon zeggen dat we daar bang voor zijn geweest. Maar dat moeten we geestelijk gaan zien. We hoeven niet bang voor hem te zijn. En we moeten ook niet zelf gaan strijden. Maar als we zelf gaan strijden, gaan we verliezen. Maar kijk maar naar Adam en Eva en kijk maar in je eigen leven. Hoe vaak heb je niet voorgenomen, dit zal ik nooit weer doen. Nou, dat doe je vaak nog eerder weer dan je het anders had gedaan. Dus we brengen het gewoon bij de Heer. En de Heer is heel gaaf, daar staat hier. De strijd van de Heer zal tegen Amalek zijn van generatie op generatie. Dus de Heer, die strijd, die strijd. Als ik naar vers 11 ga, dan staat... En het gebeurde als Mozes zijn hand ophief, dat Israël de overhand had. Maar als hij zijn hand neerliet, dat Amalek de overhand had. Dit is ook een beeld hoe wij dus die strijd gaan voeren met de Heer. Als wij, dit is een beeld van wanneer hij de handen ophief. Dat is precies zo als wij onze handen omhoog houden en de Heer erbij halen. En dat wij het zicht op Jezus gaan doen. Wanneer we naar beneden gaan met onze handen, naar beneden gaan kijken, naar onszelf gaan kijken, verliezen we die strijd. Maar op het moment dat we naar Jezus gaan kijken, naar boven gaan kijken, dan gaan wij overwinning halen in deze strijd. Een mooi beeld, hè? En het gebeurde als Mozes zijn hand ophief, dat Israël de overhand had. Maar als hij zijn hand neerliet, dat Amalek de overhand had. Dus hier zie je heel, heel duidelijk, je ziet ons ook heel duidelijk dat het een mega zware strijd was. Want Aaron en Hur gaan hem helpen. Mega zware strijd. Maar wanneer hij op Jezus zag, zo kunnen we het geestelijk zien, dan kwam die overwinning. En dat moeten wij ook in ons leven doen. Op Jezus zien. Als we naar onszelf gaan kijken, is er alleen maar verliezing. Verliezen we alles. Maar hier staat, kijk op Jezus. En dan staat er in vers 12. De handen van Mozes werden echter zwaar. En dat kunnen we ook hebben, hè, in die strijd. Dan zijn we aan het strijden. En dan kijken wij op Jezus, maar het is zwaar. Het is niet altijd makkelijk om Jezus te zien. En dan moeten wij zorgen dat wij een Aaron en een Hur naast ons krijgen. Die ons helpen die armen omhoog te houden. En dat is niet apart, want we hebben allemaal af en toe die strijd van Mozes. Dat we onze armen niet meer omhoog kunnen houden. Ik tenminste wel. Zijn die mensen die het wel allemaal alleen kunnen? Niet allemaal tegelijk. Maar dan moeten wij zo groot zijn dat wij klein worden. Dat we in onze zwakheid komen. In onze zwakheid wordt de kracht van Jezus zichtbaar. En dan moeten wij klein worden aan onszelf. Aan onszelf afsterven en dan moeten we zeggen, broeder, ik worstel met dit. Je had nooit van mij verwacht, maar ik worstel ermee. Maar help mij, want ik wil hier vrij van worden. En ik wil op Jezus zien, maar ik red het alleen niet. En wil je samen met mij binden, snap je? Dat is afsterven aan jezelf. Jouw zwakheid laten zien en daar dwars doorheen komt zijn grootheid zichtbaar. Hij begint iets te kraken. We slaan een paar bladzijden verder naar 1 Samuel 15. Ik ga eerst naar Deuteronomium. Sorry. Deuteronomium 25, vers 17 tot en met 19. Hier helpt God een herinnering, het volk Israël herinneren naar de strijd die ze hadden met Amalek. Hier wordt even teruggekeken en God helpt ze herinneren. En er staat er vanaf vers 17, en er staat er ook bij mij boven, gebod om de Amalekieten uit te roeien. Dus de Amalekieten zijn een beeld van Satan en zijn demonen en die moeten wij uitroeien in ons leven. Als wij de kop erop laten zitten, dan krijgen we altijd weer problemen. Wij moeten het rigoureus uitroeien. Dan staat er in vers 17. Denk aan wat Amalek u onderweg aangedaan heeft. Toen u uit Egypte wegtrok. Hij ontmoette u onderweg en overviel bij u in de achterhoede. Alle zwakken achter u, terwijl u moe en uitgeput was. En hij vreesde God niet. Eerst dit stukje. Denk aan wat Amalek u onderweg aangedaan heeft toen u uit Egypte wegtrok. Het volk Israël kunnen we ook zien als een beeld voor ons, volk van God. Wij zijn het volk van God. Dat werd bevrijd uit Egypte. En op het moment dat wij werden wedergeboren, werden wij als het ware bevrijd uit Egypte, of niet? En het volk Israël, die was op weg, aan de hand van de leidsman Mozes in eerste instantie, naar de Jozua, naar Kanaan, of niet? Zo zijn wij geestelijk ook op weg, en ook letterlijk, we zijn bevrijd uit Egypte en we zijn op weg naar Kanaan, of niet? Dat kunnen we volgen, hè? Dat is helder. Nou. Denk aan wat Amalek u onderweg aangedaan heeft toen u uit Egypte wegtrok. Hij ontmoet u onderweg en overviel u bij u in de achterhoede. Alle zwakken achter u, terwijl u moe en uitgeput was en hij vreesde God niet. Dus wat gaat er gebeuren? Hier is dat heel duidelijk voor ons. Op het moment dat wij zijn bevrijd uit Egypte en wij op weg gaan naar Kanaan. Dus dat gaat over het stukje leven van nu, van ons. We zijn wedergeboren. Dan ga je aanval krijgen van Amalek en de Amalekieten. Van Satan en zijn demonen. Hij zal altijd het volk van God aanvallen waar hij kan. Altijd. Dus daar moet wij ook niet verschrikt van worden. Daarom gebeurt het ook vaak dat iemand zegt, nu heb ik werkelijk de keuze gemaakt om voor Jezus te leven. Nu heb ik één bonk ellende in mijn leven. Zeg maar iets. Want er gebeurt dit en er gebeurt dat en zo en zo, noem maar op. Maar dat is niet gek. Want het staat al voorspeld, snap je? Als dit in ons leven gebeurt, dan zegt de Bijbel ook aan het einde, in het Nieuwe Testament. Ja, wanneer al die ellende, al die shit en alles nog wat is, maar heft je hoofd omhoog. Want je verlossing genaakt, snap je? En het is gewoon, ga gewoon door. Ga door. Je komt er vanzelf. Hij heeft ons nergens hier op aarde een geweldig leven beloofd. Wel een geweldige toekomst. Maar hier zie je al, wanneer wij op weg gaan met Jezus, het volk van God zijn geworden, dan ga je aangevallen worden. En dan staat er, vers 18. Hij ontmoette u onderweg en overviel bij u in de achterhoede. Alle zwakken achter u. Hoe gingen deze mensen op pad? Hoe ging het volk Israël? Als wij dat gaan nakijken, dan ging het leger en de sterke mannen gingen voorop. En dan kwamen er heel veel vrouwen. En helemaal aan het einde kwamen de oude mensen met de kinderen. Die waren het zwakst. En wat staat hier? Hij ontmoette u onderweg en overviel bij u in de achterhoede. Alle zwakken achter u. Zie dat? Hij valt ons altijd aan op ons zwakke punt. Waar wij zwak zijn, valt hij ons aan. Hij bestudeert ons, hij doet ons. Waar we zwak zijn, valt hij ons aan. Wanneer valt hij ons aan? Als we verder lezen, staat er, terwijl u moe en uitgeput was. Dus wanneer valt hij ons aan? Wanneer wij moe en uitgeput zijn van ons leven, van de drukte van de dag, van alles en nog wat. Als wij druk zijn geweest en allerlei dingen, en ons leven is druk van ons allemaal, want daar heeft hij wel voor gezorgd. Dan krijgen we soms momenten dat we moe zijn en dat we het even niet trekken. En dan valt hij aan. En dan is hij daar. En dan wil hij ons naar beneden halen, ontmoedigen. Ben jij nou een christen? Moet jij jezelf zien? Als de rest in de kerk zag wie jij nou, snap je? Al die shit, de hele leugens, alles komt erachteraan. Maar we moeten het niet toelaten. Maar dus hoe valt hij aan? Zo valt hij aan. Altijd waar wij zwak zijn en vaak wanneer we moe en uitgeput zijn. En hij vreesde God niet. Als de Heere uw God u rust gegeven heeft, vers 19, van al uw vijanden van rondom, in het land dat de Heere uw God u als erfelijk bezit geeft, om dat in bezit te nemen, moet het zo zijn dat u de gedachtenis aan Amalek van onder de hemel uitwist. Vergeet het niet. Dat is een rare tekst, hè? Lastige tekst. Ik ga hem in stukjes knippen, zeg maar. Dan gaan we opnieuw. Als de Heere uw God u rust gegeven heeft van al uw vijanden van rondom. Op het moment dat wij in die strijd zitten. En we komen uit die strijd. En we voelen weer lucht en adem. En we voelen, ja, het is even rustig om ons heen. En we voelen ons goed in ons vel. En we hebben overwinning over bepaalde ellende gemaakt. Het volk Israël dus over de Amalekieten. Ze hebben overwinning gehaald. Ja? Dan komen we in de rust, in een bepaalde rust. Dat is wat hier staat. En dan staat er. Als de Heer uw God u rust gegeven heeft van al uw vijanden van rondom. Dus je bent in de rust. Je bent nu nog op weg naar Kanaan, maar je bent in rust. In het land dat de Heer uw God u als erfelijk bezit geeft, om dat in bezit te nemen, moet het zo zijn dat u de gedachtenis aan Amalek van onder de hemel uitwist. Vergeet het niet. Ik geloof dat daar dit mee wordt bedoeld. Ik geloof dat er mee wordt bedoeld het volgende. Als jij al heel lang ergens mee gestreden hebt, en je hebt daar aan het einde van de rit overwinning opgehaald, en je komt in de rust, je voelt, ik heb overwinning gehaald. En je denkt er niet meer echt aan, en je komt in een bepaalde rust en je gaat verder, zeg maar. Dan zegt de Heere, moet het zo zijn dat u de gedachtenis aan Amalek, dus aan die strijd, van ooit van onder de hemel uitwist. Vergeet het niet. En ik denk dat het volgende is, dat God eigenlijk duidelijk maakt, joh, jij hebt daarmee gestreden, je hebt overwinning gehaald, je bent nu in de rust gekomen, en dan moet je er nooit aan terugdenken. Vergeet dat niet. Doe het weg, denk er nooit weer aan terug, vergeet dat niet. Want iedere keer dat je weer aan terugdenkt en weer mee bezig gaat, kan je opnieuw als het ware iets de deur open zijn. Ik heb bijvoorbeeld iemand die drugsverslaafd is geweest, vrij van drugs geworden, en die had in één keer op zijn hart, ik ga allemaal verslaafden helpen. Nou, ik heb tegen hem gezegd, we hebben er ook samen voor gebeden, ik heb tegen hem gezegd, ik denk dat het goed is dat jij naar scholen gaat en de jongeren waarschuwt in het voortraject, maar dat jij niet met verslaafden in gesprek gaat en bezig gaat. Ik geloof niet dat dat goed is. Hij gaat het ook niet doen. Maar dit is denk ik wat er meer bedoeld wordt. Als jij ergens overwinning over hebt gehaald, doe het dan weg uit je gedachten. Dat is overwinning, dat is klaar. Denk er niet meer aan terug aan het negatieve en laat het niet weer opnieuw jouw leven beheersen. Vergeet dit niet. Dit is wat de Heer zegt. Vergeet het nou niet. En ik denk dat we allemaal dingen in ons leven hebben waar we strijd met iemand hebben gevoerd of iets anders is geweest. Waar we misschien bitter over iemand zijn geweest en nu we vrede in ons hart hebben. Waar we misschien een jaar geleden wel, ik weet niet wat, met iemand oorlog hebben gevoerd, maar we hebben daar een streep gezet. En toch is het vaak in onze levens dat we morgen weer aan tafel zitten en iemand werpt een balletje op en we gaan er zo weer mee. Maar de Heer zegt, doe het niet. Maar je zet opnieuw die deur open, dat er wat kan gaan gebeuren. Vergeet dit niet. Volgen wij dit? Vergeet dit niet. Dus, overwinning gehaald. De Heer denkt er nooit meer aan terug, zegt de Heer. Wat weg is, is weg. En zo moeten wij ook leven. Dan leven wij het leven waar we moeten leven. Het bovennatuurlijke leven. Dan leven wij het leven in Jezus. Ik weet niet hoe ik met mijn tijd zit. Ja, ik word toch nog even naar 1 Samuel. Dan duiken weer die Amalekieten op. Lastig volk, joh. Ik zeg dat heel grappig, hè. Maar bereid je voor, die Amalekieten zullen iedere keer, zolang wij hier op de aarde rondlopen, opnieuw opduiken in ons leven. Iedere keer opnieuw. Daar vanuit die hoek, daar vanuit die hoek, maar iedere keer opnieuw. Iedere keer zal die boze proberen ons te ontmoedigen. 1 Samuel 15, vanaf vers 2 een paar versen. Zo zegt de Heere van de legermachten. Ik heb acht geslagen op wat Amalek Israël aangedaan heeft. Hoe hij zich tegen hem gekeerd heeft op de weg toen hij uit Egypte kwam. Dus het gaat weer over hetzelfde gedeelte, zie je daar? Hier gaat weer over hetzelfde gedeelte. De Heere zegt, zo zegt de Heere van de legermachten. Ik heb acht geslagen op wat Amalek Israël aangedaan heeft. Hoe hij zich tegen hem gekeerd heeft op de weg toen hij uit Egypte kwam. Dus het gaat weer over diezelfde geschiedenis. Ga nu heen en versla Amalek en sla alles wat hij heeft met de ban. Spaar hem niet, maar dood hen van man tot vrouw, van kind tot zuigeling, van rund tot schaap en van kameel tot ezel. Dus God geeft hier een opdracht aan koning Saul, dat ze opnieuw naar Amalek moeten optrekken en dat zij die strijd moeten aanbinden en dat alles gewoon dood moet. Alles moet dood. En dat is ook een beeld bij ons. Als daar een zondige wortel in ons leven is, het moet eruit. Het moet eruit. Het gaat niet om ons, over of we wel of niet in de hemel komen. Maar het gaat om, als wij werkelijk voor Jezus willen leven, dan zullen wij, de Bijbel zegt dat de bruidegom uitkijkt om zijn bruid, dat is de gemeente, heilig en smetteloos te ontmoeten. En als je kijkt naar een bruid, dus mijn bruid Anna toe, die wilde werkelijk smetteloos op die dag voor mij verschijnen. Voor mij. Snap je? En dat is een gedachte, dat is iets. Ik hoop dat dit in ons leven, dat het ons pakt in ons hart. Dat we iets in ons hart krijgen van ja, voor deze Jezus, wie alles, het heeft hem meer gekost dan maar kon, bij wijze van spreken. Snap je? Met minder kon het niet. Dus hij heeft alles gegeven, zijn leven. Het beste wat de hemel bezat, gaf hij voor het slechtste hier op aarde, voor ons. En dat is wat de bruidegom deed. En dan verwacht hij wil niks liever, en ik wil hem ook graag zo ontmoeten, smetteloos. Zoals hij graag zijn bruid wil ontmoeten. Ga nu heen, vers 3, en versla Amalek, en sla alles wat hij heeft met de band. Spaar hen niet, maar dood hen van man tot vrouw, van kind tot zuigeling, van rund tot schaap en van kameel tot ezel. Nu lees ik verder in vers 7. Saul versloeg de Amalekieten vanaf Havila. Dus ze gaan op pad, ze gaan die oorlog voeren. En dan staat er, Saul versloeg de Amalekieten vanaf Havila tot in de richting van Zur, dat tegenover Egypte ligt. Agag, de koning van de Amalekieten, greep hij levend. Maar al het volk sloeg hij met de ban, met de scherpte van het zwaard. Maar Saul en het volk spaarden Agag, de beste schapen en runderen, en wat bijna het beste was. De lammeren en alles wat goed was. Zij wilden die niet met de ban slaan, maar elk gebruiksvoorwerp dat waardeloos en vergaan was, dat sloegen zij met de ban. Dus wat deden zij? Zij gingen op weg, zij wonnen die oorlog, en wat deed Saul? Hij werd ongehoorzaam. Hij ving de koning, hij moest hem doden. Hij liet heel veel mensen ook leven. En al het beste van wat ze hadden, dat liet hij leven. En de rest deed hij weg. Dus dat wat er goed uitzag, dat mocht blijven. Eigenlijk in zijn leven. En wat niet best was, dat mocht wel weg, zeg maar. Maar als ik kijk in mijn eigen leven, en ik denk dat iedereen wel zijn eigen leven heeft, als hij erover nadenkt. Hoe vaak zijn er niet dingen in ons leven die eigenlijk niet bij het leven met Jezus horen? Toch ziet er ook wel zo goed uit. Hij moet zelf ook een beetje goed regelen. Ik hoop even proeven wat ik bedoel. Hoe vaak kijken we toch een film, maar er zitten ook goede dingen in, waar een wijze les leert aan ons, ik zeg maar iets. Maar eigenlijk moeten we gewoon niet kijken, ik zeg maar iets. Het komt nauw in die zin. Het komt gewoon nauw, zeg maar. Als we werkelijk vrij willen zijn, dan komt het nauw. Als we werkelijk de kracht van de geest in ons leven willen ervaren, dan komt het nauw. Vorige keer heb je het over de Heilige Geest gehad. Bij Jezus aangenomen hem. Dan is de persoon, de Heer Jezus, in ons komen wonen. Dan is Hij aanwezig nu in mij. Laat een moment dat je doordringt. Hij is nu aanwezig in jou en mij. En Hij wil voor het zeggen hebben in ons leven. En wij moeten van de troon af en Hij moet op die troon. Maar als wij heel veel dingen gewoon door laten gaan in ons leven, waar we helemaal geen moeite mee hebben, dan zullen we nooit de volheid en de kracht van de Geest en Jezus zelf ervaren in ons leven. En dan is het moeilijk om een overwinningsleven te leven. Nou, hier gebeurt dat ook precies hetzelfde. Saul die bekeek het gewoon. Die dacht, ja, maar dat is wel goed, joh. En er was ook niks mis met een goede run. Snap wat ik bedoel? Maar God had het gewoon gezegd. God had gezegd, maak het dood. Het moet gewoon weg. Hij deed het niet. Vers 10. Toen kwam het woord van de Heer tot Samuel. Ik heb er berouw over dat ik Saul tot koning aangesteld heb, omdat hij zich van achter mij afgekeerd heeft en mijn woorden niet uitgevoerd heeft. Samuel is hierdoor diep geschokt en hij riep de hele nacht tot de Heere. Samuel was diep geschokt dat Saul niet geluisterd had, gewoon naar de opdracht van de Heer. En dat hij zelf had bepaald wat wel en niet goed was in zijn leven. En heeft hij de hele nacht tot de Heere geroepen, En dan gaat het hele gedeelte gaat nog verder over van alles en nog wat. En dan kom ik bij vers 22, daar staat er. Maar Samuel zei, en dan zie je op een gegeven moment bij Saul in gesprek ook. Heeft de Heer evenveel behagen in brandoffers en slachtoffers, als in het gehoorzamen aan de stem van de Heer? Zie, gehoorzamen is beter dan slachtoffer. Opmerkzaam zijn beter dan het vet van de rammen. Want opstandigheid is een zonde van waarzeggerij. Dingen gaan best ver, hè? Als God zegt van, ik wil niet dat je dat doet, dan kan het ons wel heel goed lijken. Maar als we het dan gewoon doen, dan gaat het best ver, hè? De stem van de Heer is belangrijker dan hem een offer brengen of iets anders. Het is gewoon luisteren naar zijn stem, wees opmerkzaam, dat is wat hier staat. Want opstandigheid is een zonde van waarzeggerij. En tegenstreven is afgoderij en beeldendienst. Als wij tegen de wil van de Heer ingaan, dan staat hier, dan staat afgoderij en beeldendienst. En dan kunnen we wel zeggen, ja, maar ik ga niet tegen de wil van de Heer in. Maar ik zat er echt over na te denken. En als je gewoon kijkt wat de Bijbel zegt, dat ik moet leven uit mijn nieuwe schepping, mijn nieuwe identiteit. Of dat ik ieder mens moet liefhebben, zegt de Bijbel. Ieder mens moet liefhebben. Ik zeg maar iets. Hoe vaak ga ik daar niet tegen de wil van de Heer in? Want er zijn er best wel waar wie ik toch moeite mee heb om lief te hebben. Natuurlijk geen een van jullie. Maar soms wel. Soms heb je van die lastige mensen wie je er dom door moeilijk en lastig maakt. Waar je gewoon klaar mee bent. Ik zeg maar iets. Maar de Heer zegt, je moet ze lief hebben. Nou, dat is gewoon één voorbeeldje. Maar zo zijn er plenty dingen. Misschien zegt de Bijbel wel, ja, jij moet niet meer naar jouw verleden kijken. Dat is voorbij, dat is over en uit. En je moet hem vergeven. En toch heb je nog niet, kijk je nog iedere keer terug. Kun je er nog gezapige verhalen over houden. En hij heeft nog niet persoonlijk vergeven. Ik zeg maar iets. Ga je gewoon tegen de wil van de Heer in. Er zijn zoveel factoren. Hoe snel wij scheef zitten. En ik wil nu niet wettisch worden. Begrijp me niet verkeerd. Maar de Heer is van heilig God. En hij heeft ons vrijgemaakt om zijn wil te kunnen doen. Misschien is er iets in jouw leven dat je denkt, ik moet op deze manier die handel wel doen. Het is net niet helemaal kaasrecht zuiver. Maar ik moet ook overleven. Of niet? Dat kan heel makkelijk. Maar de Heere zegt, je moet het recht doen. En jij gaat vele tientallen mussen te boven. Is er ooit één mus iets tekort gekomen? Dus hier gaat er heel snel zitten wij in een lijn. Ik moet wel op die manier die business doen. Want ik moet mijn kop boven water houden. Dan gaan we aan heel veel dingen voorbij. Dan gaan we er zo aan voorbij. Dan hebben we geen geloof dat de Heer zegt, joh, je gaat vele mussen te boven. Ik zal jou voorzien. En je bent gewoon niet in mijn wil. En dan vinden we ook heel gek dat er in ons leven bar weinig gebeurt, zeg maar. En dat we zijn stem haast niet horen. Ik ga naar vers 32. Ik ga ermee afronden. Of vers 31 doe ik. Toen keerde Samuel met Saul terug. Dus hij had de hele tijd met Saul in gesprek geweest. Al die dingen wat ik nu een beetje benoem, zeg maar. Op die manier heeft hij de hele tijd met Saul gepraat. En Saul op dingen geweest, zeg maar. Dan staat er, toen keerde Samuel met Saul terug. En Saul boog zich voor de Heere neer. Toen zei Samuel, breng Agag, was dus die koning van Amalekieten, de koning van de Amalekieten bij mij. Agag ging fier naar hem toe. En Agag zei, de bitterheid van de dood is beslist geweken. Ik heb hierover nagedacht. Die Agag, die moest dus eigenlijk dood. Saul moest hem doodmaken. Saul heeft het niet gedaan. En dan komt die hele woordwisseling waar God die zegt van, ik neem jouw koningschap af. Dat is de straf die Saul krijgt. Op dit punt wordt zijn koningschap van hem afgenomen. Omdat hij dus zijn bediening stopt. Omdat hij niet gehoorzaam was aan de Heer. En hij moet dus, hij had hem dus moeten doden. Dat heeft hij dus niet gedaan. Hij heeft de hele tijd die discussie gehad. En dan komt dus hier zo. Toen zei Samuel, breng Agag, de koning van de Amalekieten, bij mij. Agag ging fier naar hem toe. En Agag zei, de bitterheid van de dood is beslist geweken. Dus die Agag die is daar gewoon gekomen. Ik heb erover nagedacht. En ik denk dat hij heeft gedacht, nou, dat is niet meer koning Saul, die wij moest doden, zeg maar. Dit is een profeet. Dit is er een van de kerk, zeg maar. Dat zal wel een liefdevol persoon zijn. En hij ging fier overeind. Wie kan mij wat maken? Daar naartoe. En hij dacht, hé, probleem, ik word niet meer vermoord, joh. Dat gaat goed komen. Dat is eigenlijk wat er staat. Toen zei Samuel, breng Agag, de koning van de Amalekieten, bij mij. Agag ging fier naar hem toe. En Agag zei, de bitterheid van de dood is beslist geweken. Maar Samuel zei, zoals uw zwaard de vrouwen van hun kinderen beroofd heeft, zo zal onder de vrouwen uw moeder van haar kinderen beroofd worden. Toen haakte Samuel Agag in stukken voor het aangezicht van de Heere in Gilgal. Hier zie je, als daar een wortel van iets in ons leven is, van die boze, dan moet de kop eraf. Ik heb van meerdere mensen meegemaakt dat zij demonisch gebonden waren. Ook van een vrouw was demonisch gebonden. Met 5-6 man eromheen gebeden. Satan bestraft. Satan uitgestuurd. 4 keer kosten ze letterlijk demonen uit. Was op een vrijdag. En er was een bepaalde conferentie. En op een zondag kwam ze weer. En ze keek anders uit de ogen. Ze was veel beter te pas. Het ging allemaal helemaal compleet anders. Maar toch op die zondag, zij kon niet loven en prijzen en aanbidden. En toen werd er weer met haar gebeden. En ze dom door met haar gebeden. En toen op het allerlaatst begonnen ze te grommen als een dier. En schreeuwen als ik weet niet wat. En kostte ze letterlijk weer wat uit. En toen zegt ze, ik ben vrij. En toen was de koning eruit. Als mensen demonisch gebonden zijn. Satan heeft leugengeestjes. Hij heeft dit en dat. Hij heeft van alles en nog wat. Maar als de koning erin zit, die moet eruit. En die kop moet eraf. Ik weet dat Sarah komt dit jaar nog weer. Ik heb maar uitgenodigd. Rond de bouwvak of zo. Maar zij hebben het letterlijk meegemaakt. Zij zei, als er een slang. Zij komt uit Namibië. Als er een slang bij hun in de buurt kwam. Dan sloegen ze hem dood. Dan hakten ze de kop eraf. En dan gooiden ze hem in het vuur. Dan moest hij verbrand worden. Weet je waarom dat was? Waarom hij na het verbrand moest worden? Omdat als ze die slang daar liet liggen met afgehakte kop. Dan kwamen er tientallen andere slangen op af. Die slang moet dood. Ook in ons leven. En die slang moet eraan. En dat is Satan. En Satan heeft verloren. Zijn strijd is nu nog wat hij kan, probeert hij te doen, maar is eigenlijk voorbij. Hij is ontroond. Hij is naakt. Ik ga niet meer Bijbelteksten. Colossenzen 2 kun je ook lezen. Colossenzen 3 staat hij naakt te kijken is gezet. Ja? Hij heeft alles verloren, maar alleen wanneer wij in het licht wandelen. Als wij niet in het licht wandelen, dan krijg je een vat in ons leven. En dan moeten we goed van beseffen. Nee, er is dus oorlog, je hebt het licht en de duisternis. En wij moeten in Jezus zijn. En als wij in Jezus zijn, dan zijn we vrij van alles. We gaan nu een filmpje kijken. En dan is het ook meteen voorbij, zeg maar. Dan gaan we een koffie drinken naar dat filmpje. Dat filmpje heb ik ook wel eens vaker laten zien. Dat is met allemaal slangen, zeg maar. Maar let op die leguaan. Volgens mij is het tenminste een leguaan. Ik ben niet zo heel goed in de dieren. Maar die vlucht op een gegeven moment. En vorig jaar zei Inge tegen mij. Want ik heb hem 1,5 jaar geleden een keer laten zien. Zei Inge na tijd tegen mij. Hij vluchtte naar het licht toe. En op een gegeven moment krijg je die, nou ja, je gaat het filmpje maar kijken. Ik wil niet alles helemaal verklaren, zeg maar. En dan gaan we koffie drinken. Dan kunnen we later even vragen stellen. Kijk, wat hier zo'n heel mooi beeld van is. Dat is, dit is dus wat ik bedoel met die tafel van de duisternis. Satan is met zijn demonen gebonden in de eeuwigheid, tot in de eeuwigheid in de duisternis. En als wij in zonden gaan, dan zetten wij onze voet op die taal van de duisternis. En dan is wat er dit gebeurt. Waar Satan kan met zijn demonen zal die komen. Uit ieder hoekje, uit ieder gaatje. En hij zal ons plan aan te vallen. Als wij in het licht zijn, dan zijn we gewoon daar. Dan heeft hij geen enkele macht. Dan heeft hij geen enkele kracht. Als ook dingen in je leven zijn geweest of gebeurd of zo. Kunnen gewoon verbreken in Jezus naam. Zijn die mensen genoeg die kunnen met je bidden, kunnen met je praten. Heb je gewoon een vraag, dat kan ook gewoon. Kan ook naar de tijd. Maar de Heer wil dat we werkelijk vrij zijn. Ik hoop dat we een beetje een beeld en inzicht hebben gekregen hoe het werkt in de geestelijke wereld. Hoe het werkt met de demonen en de engelen, zeg maar. En dat we zien dat we een vuile tegenstander hebben. En dat wij heel vaak dus denken, wij gelovigen, wij hebben hem wel door. Maar heel vaak is dat niet zo. gaat niet om ons behoud of onze redding. Als wij Jezus hebben ontvangen, zijn we wedergeboren en zijn we gered voor de eeuwigheid. Maar als wij een leven met hem willen leven en zijn stem willen verstaan, krachtige christen willen zijn, dan moeten wij een volwassen christen worden. En als we volwassen zijn, dan kunnen we het handelen.